Het volgende artikel zal worden bestudeerd in de week van 31 augustus tot 6 september. Maak het geestelijke paradijs nog mooier. De thematekst: De plaats van mijn voeten zal ik heerlijk maken. Jesaja 60, vers 13. Kun je dit uitleggen? Wat is de vurige wens van Jehova's ware aanbidders? Wat is het paradijs dat Paulus in een visioen zag? Hoe kunnen we het geestelijke paradijs nog mooier maken? Alinea 1 en 2, de vraag: Waar kan de term voetbank uit de Hebreeuwse geschriften naar verwijzen? Ooit verklaarde Jehova: De hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Jesaja 66, vers 1. In Jesaja 60, vers 13 zegt hij over zijn voetbank: De plaats van mijn voeten zal ik heerlijk maken, of eer geven. Hoe doet Jehova dat? En wat betekent dat voor ons, aangezien wij op Gods voetbank leven? Behalve dat voetbank verwijst naar de aarde, wordt deze term in de Hebreeuwse geschriften ook figuurlijk gebruikt om de tempel in het oude Israël te beschrijven. De tempel was heel mooi in Jehova's ogen, omdat dit gebouw op aarde als het centrum van de ware aanbidding diende. Het feit dat de tempel er was, maakte de plaats van Jehova's voeten heerlijk. Alinea 3, de vraag: Wat is Gods grote geestelijke tempel en wanneer kwam die tot bestaan? In onze tijd is het centrum van de ware aanbidding niet langer een letterlijke tempel op aarde. Maar er is wel een geestelijke tempel die Jehova meer verheerlijkt dan welk gebouw maar ook. Wat is deze geestelijke tempel? Het is een regeling die verzoening met God mogelijk maakt door het priesterschap en offer van Jezus Christus. Deze regeling kwam tot bestaan bij de doop van Jezus in het jaar 29, toen hij werd gezalfd als hoge priester van Jehova's grote geestelijke tempel. Alinea 4 en 5, de A-vraag: Hoe beschrijft Psalm 99 de vurige wens van Jehova's ware aanbidders? De B-vraag: Wat moeten we onszelf afvragen? We zijn Jehova heel dankbaar voor de regeling van de geestelijke tempel. Daarom prijzen we hem door zijn naam overal bekend te maken. We verhogen hem door te vertellen over de schitterende voorziening van de losprijs. Sta hier eens bij stil. In deze tijd wordt Jehova door meer dan 8 miljoen ware christenen verheerlijkt. Sommige gelovige mensen denken ten onrechte dat ze God zullen gaan prijzen als ze na hun dood naar de hemel gaan. Maar iedere getuige van Jehova weet dat we hem nu moeten prijzen, hier op aarde. Zo volgen we het voorbeeld van trouwe aanbidders van Jehova, zoals beschreven in Psalm 99, vers 1 tot 3 en 5. Daar staat: Jehova zelf is koning geworden. Laten de volken in beroering zijn. Hij zit op de cherubs, laat de aarde sidderen. Jehova is groot in Sion en hij is hoog boven alle volken. Mogen zij uw naam prijzen. Groot en vreesinboezemend, heilig is die. In vers 5 staat: Verhoogt Jehova onze God en buigt u neer voor de voetbank van zijn voeten. Hij is heilig. Deze psalm laat zien dat Mozes, Aaron en Samuel hun volledige steun gaven aan de regeling voor ware aanbidding zoals die in hun tijd bestond. In deze tijd dienen de gezalfden die nog op aarde zijn Jehova trouw in het aardse voorhof van de geestelijke tempel. Straks zullen ze met Jezus als priesters in de hemel gaan dienen. Miljoenen andere schapen ondersteunen hen loyaal. Hoewel de vooruitzichten van deze twee groepen verschillend zijn, aanbidden ze Jehova eensgezind. Maar we moeten ons allemaal afvragen: geef ik persoonlijk mijn volledige steun aan Jehova's regeling voor ware aanbidding? Wie dienen in Gods geestelijke tempel? Alinea 6 en 7, de vraag: Welk probleem ontwikkelde zich onder de eerste christenen en wat gebeurde er eeuwen later? Binnen een eeuw nadat de christelijke gemeente was opgericht, begon de voorzegde afval zich te ontwikkelen. Daarna werd het steeds moeilijker om vast te stellen wie Jehovah dienden in zijn geestelijke tempel. Wie waren nu echt Jehovah's aanbidders? Eeuwen later kwam de tijd dat Jehovah zijn pas aangestelde koning, Jezus Christus, gebruikte om zaken op te helderen. In 1919 was duidelijk wie Jehovah's goedkeuring hadden en hem werkelijk dienden in zijn geestelijke tempel. Deze personen waren geestelijk gelouterd of gereinigd, zodat hun dienst nog aanvaardbaarder was voor Jehovah. Zo begon een visioen dat Paulus eeuwen daarvoor had gezien, deels in vervulling te gaan. Alinea 8 en 9, de vraag: wat is het paradijs dat Paulus in een visioen zag? Dat bovennatuurlijke visioen wordt beschreven in 2 Korintiërs 12, vers 1 tot 4. Daar staat: ik moet roemen. Nuttig is het niet, maar ik zal overgaan tot bovennatuurlijke visioenen en openbaringen van de Heer. Ik ken een mens in eendracht met Christus die 14 jaar geleden, hetzij in het lichaam ik weet het niet, of buiten het lichaam ik weet het niet, God weet het, als zodanig werd weggerukt naar de derde hemel. Ja, ik ken zulk een mens. Hetzij in het lichaam of gescheiden van het lichaam, ik weet het niet, God weet het, dat hij werd weggerukt tot in het paradijs en onuitsprekelijke woorden hoorde, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Paulus noemt dit visioen een openbaring. Het gaat over iets in de toekomst. Wat is het paradijs dat Paulus zag toen hij werd weggerukt naar de derde hemel? Het verwijst naar 3 situaties die in de toekomst allemaal zullen samenvallen. Ten eerste, het letterlijke paradijs op aarde, dat nog moet komen. Ten tweede, het geestelijke paradijs, dat ten volle zal worden ervaren in de nieuwe wereld. Ten derde, het paradijs van God, het schitterende voorrecht om bij Jehovah in de hemel te zijn. Openbaring 2, vers 7. Maar waarom zei Paulus dat hij onuitsprekelijke woorden hoorde die het een mens niet geoorloofd is te spreken? Het was er voor hem nog niet de tijd voor om in detail uit te leggen welke schitterende dingen hij in het visioen gezien had. Maar nu is het voor ons wel geoorloofd om te spreken over de zegeningen die Gods volk op dit moment ervaart. Alinea 10, de vraag: zijn het geestelijke paradijs en de geestelijke tempel hetzelfde? Leg uit. We gebruiken de uitdrukking geestelijk paradijs vaak, maar wat is het precies? Het is een uniek geestelijk milieu, een toestand die ons in staat stelt om in vrede met Jehovah en onze broeders en zusters te leven. Het geestelijke paradijs en de geestelijke tempel zijn dus niet hetzelfde. De geestelijke tempel is Gods regeling voor ware aanbidding. Het geestelijke paradijs identificeert degenen die God in die geestelijke tempel dienen. Dat zijn degenen die Gods goedkeuring hebben. Alinea 11, de vraag: welk voorrecht hebben we in deze tijd? Sinds 1919 heeft Jehovah onvolmaakte mensen het voorrecht gegeven om samen met hem aan het geestelijke paradijs te werken, het te versterken en het uit te breiden. Doe jij je deel in dit bijzondere werk? Ben je gemotiveerd om Jehovah te blijven verheerlijken? Verbeteringen in Jehovah's organisatie. Alinea 12, de vraag: waarvan overtuigt de vervulling van Jesaja 60, vers 17 ons? Jesaja voorspelde dat er in het aardse deel van Gods organisatie bijzondere verbeteringen zouden plaatsvinden. In Jesaja 60, vers 17 staat: in plaats van het koper zal ik goud brengen, en in plaats van het ijzer zal ik zilver brengen, en in plaats van het hout koper en in plaats van de stenen ijzer. En ik wil vrede tot uw opzieners aanstellen en rechtvaardigheid tot uw taaktoewijzers. Jongeren, of degenen die nog niet zo lang in de waarheid zijn, hebben alleen gelezen of gehoord over zulke veranderingen. Maar er zijn ook veel broeders en zusters die het voorrecht hebben gehad om zulke veranderingen zelf mee te maken. Ze zijn er dan ook van overtuigd dat Jehovah zijn aangestelde koning, Jezus Christus, gebruikt om zijn organisatie te leiden. Ze weten dat hun vertrouwen niet misplaatst is. Geldt dat ook voor jou? Als je luistert naar de ervaringen van zulke broeders en zusters, zullen je geloof en vertrouwen in Jehovah zeker sterker worden. Alinea 13, de vraag: wat moeten we volgens Psalm 48, vers 12 tot 14 doen? Hoe lang of kort we ook in de waarheid zijn, we moeten anderen vertellen over Jehovah's organisatie. Dat er in deze slechte, corrupte en liefdeloze wereld een geestelijk paradijs bestaat, is echt een wonder. We hebben het voorrecht om het toekomstige geslacht te vertellen over Jehovah's prachtige organisatie. Ook moeten ze de waarheid weten over het geestelijke paradijs. In Psalm 48, vers 12 tot 14 staat: gaat rond Sion en trekt daaromheen, telt zijn torens. Richt uw hart op zijn wal. Inspecteert zijn woontorens, opdat gij het aan het toekomstige geslacht kunt verhalen. Want deze God is onze God tot onbepaalde tijd, ja, voor eeuwig. Hij zelf zal ons leiden totdat wij sterven. Alinea 14 en 15 de vraag: welke organisatorische veranderingen werden in de jaren 70 van de vorige eeuw aangebracht en wat zijn de voordelen? In de loop van de jaren hebben de ouderen in onze gemeenten met eigen ogen gezien hoe sommige organisatorische veranderingen het aardse deel van Jehovah's organisatie hebben verbeterd. Ze weten nog goed dat gemeenten een gemeentedienaar hadden, in plaats van een lichaam van ouderlingen. Landen hadden een bijkantoordienaar, in plaats van een bijkantoorcomité. Het werk werd geleid door de president van het wachttorengenootschap, in plaats van het besturende lichaam van Jehovah's getuigen. Hoewel al deze hardwerkende broeders werden ondersteund door getrouwe assistenten, was in principe steeds één persoon verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen. In de jaren 70 van de vorige eeuw werden er veranderingen aangebracht, zodat die verantwoordelijkheid niet meer aan één persoon werd toevertrouwd, maar aan groepen van ouderlingen. Zijn deze aanpassingen nuttig gebleken? Zeker, want ze brachten Gods organisatie meer in lijn met de Bijbel. In plaats dat één persoon alle beslissingen neemt, profiteert de organisatie nu van de gezamenlijke kwaliteiten van alle gaven in mensen waarin Jehovah heeft voorzien. Efeziërs 4, vers 8. Alinea 16 en 17, de vraag: over welke recente veranderingen ben jij vooral enthousiast en waarom? Sta ook eens stil bij veranderingen van de laatste tijd, zoals de layout en inhoud van onze lectuur en de manier waarop we die beschikbaar stellen. Ben je niet trots op de mooie, interessante en nuttige publicaties die we in de velddienst kunnen aanbieden? En vergeet niet hoe de nieuwste technologie ons helpt om het goede nieuws te verspreiden. Door onze website jw.org kunnen we veel meer mensen de hulp bieden die ze zo hard nodig hebben. Uit al zulke veranderingen blijkt duidelijk dat Jehovah zich voor mensen interesseert en van ze houdt. We zijn ook blij met de verandering in ons vergaderschema, waardoor we nu een avond voor gezinsaanbidding hebben, of meer tijd voor persoonlijke studie. We waarderen de verbeteringen die zijn aangebracht in de programma's van onze kringvergaderingen en congressen. Zeggen we niet vaak tegen elkaar dat ze elk jaar beter worden? Ook zijn we dankbaar voor het feit dat er steeds meer aan opleiding wordt gedaan, dankzij de vele theocratische scholen. Al deze veranderingen laten duidelijk zien dat Jehovah zijn organisatie leidt en dat hij het geestelijke paradijs steeds mooier maakt. Hoe wij het geestelijke paradijs mooier kunnen maken. Alinea 18 en 19, de vraag: hoe kunnen we het geestelijke paradijs mooier maken? Jehovah heeft ons het voorrecht gegeven om het geestelijke paradijs nog mooier te maken. Dat kunnen we doen door ijverig het goede nieuws van het koninkrijk te prediken en meer discipelen te maken. Iedere keer dat we iemand helpen een aanbidder van Jehovah te worden, breiden we de grenzen van het geestelijke paradijs verder uit. We kunnen het geestelijke paradijs ook mooier maken door te blijven werken aan onze christelijke persoonlijkheid. Op die manier maken we dit paradijs aantrekkelijker voor buitenstaanders. Meestal is het niet alleen onze Bijbelkennis, maar misschien nog wel meer ons eerbare, vredelievende gedrag dat mensen in eerste instantie naar de organisatie en vervolgens naar Jehovah en Jezus trekt. Alinea 20, de vraag: wat zou volgens Spreuken 14 vers 35 onze wens moeten zijn? Wat moeten Jehovah en Jezus blij zijn om ons schitterende geestelijke paradijs te zien? De voldoening die we nu ervaren door aan het geestelijke paradijs te werken, is nog maar een voorproefje van de toekomst, als we mogen meehelpen de aarde te veranderen in een letterlijk paradijs. Houd in gedachten wat in Spreuken 14 vers 35 staat. Een verstandige dienaar geniet de gunst van de koning. De Nieuwe Bijbelvertaling. Laten we altijd verstandig zijn, terwijl we hard werken om het geestelijke paradijs nog mooier te maken. Kun je dit uitleggen? Wat is de vurige wens van Jehovah's waarde aanbidders? Wat is het paradijs dat Paulus in een visioen zag? Hoe kunnen we het geestelijke paradijs nog mooier maken? Einde van het artikel.